Breng dan vruchten voort der bekering waardig, sprak hij. Dat was Johannes de Doper die dat zei. En hij jaagt ons meteen de schrik om het hart, heet dat. Want dan moeten we ineens vruchten gaan voortbrengen. Want dat staat er toch. Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En begint niet te zeggen bij uzelf, wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Uit deze keien. En dat is een keiharde boodschap. Waarna wij natuurlijk een commissie kunnen benoemen om uit te zoeken welke werken dan werken zijn der bekering waardig en welke werken dan de bekering onwaardig zijn, zoals daar zijn het fietsen dan wel het voetballen op zondag. Lijkt mij duidelijk dat dat der bekering onwaardig is, dus dat is dan verboden. Waarna je dus Johannes de Doper kunt citeren om te zeggen dat het verplicht is om op maandag te voetballen. En zo ongeveer werken dan die commissies die dan bepalen wat voor christenen ethisch verantwoord is en wat niet. U bent het waarschijnlijk van mij gewend dat ik zo begin. Met even alles aan de kant gooien. Dan wel zelf even aan de kant gaan staan, enige afstand nemen, overzicht hebben, weten wat er nog meer zoal aan de hand is, om daaruit te destilleren waar het nou eigenlijk werkelijk om gaat. Breng dan vruchten voort. Maar het idee dat vruchten voortbrengen specifiek en exclusief christelijk is, dat is onder christenen dus een tamelijk hardnekkig misverstand, mag ik u wel zeggen. Want als het ons mogelijk zou zijn om even buiten het christendom te stappen, even daar buitenom rond te kijken, dan zullen wij zien dat de hele wereld, nou niet heel de wereld, niet helemaal allemaal, en minder dan ons lief is, zich bezighoudt met vruchtdragen. Want u weet, filosofie begint ongeveer met het stellen van de vraag: wat moet het? Wat moet ik hier? Begint met het stellen van de vraag: waartoe zijn wij hier? Wat moeten wij met dit leven? En na verloop van een paar minuten nadenken komt daaruit het antwoord: kom op, het is nog vroeg, maar waartoe zijn wij hier? Het onderwerp is vruchtdragen, waartoe zijn wij hier? Waartoe zijn wij hier in dit leven? Wat moeten wij met dit leven? Jawel, vruchtdragen. Wij moeten toch wat produceren. Hetgeen mij aan doet denken dat het woord product, prot, dat gewoon het woord vrucht is in wat eenvoudiger Nederlands. Het is het Hebreeuwse pri, pr en dan een jotje, wat het maar was. Of een j of een tje, dat kan ook nog. En dan kom je vanzelf bij prot of bij prof. Of bij, wat het maar was allemaal, hè. Vrucht, dat is één en hetzelfde woord. Het heeft de betekenis oorspronkelijk eigenlijk van uitbreken. Dat weet u waarschijnlijk uit de Statenvertalingen. Abraham zou, of was het Sarah, ze zouden uitbreken. Toen hebben de vertalers dan maar achtergezet in menigte. Maar dat had net zo goed vertaald kunnen worden met gij zult vrucht dragen, maar dat is zo'n ordinaire term. En waar het over gaat is juist de aanzienlijke vermenigvuldiging, het vruchtbaar zijn. Het rijmt trouwens op, was het Genesis 1? Gaat heen en wees vruchtbaar, vermenigvuldigt u en vervul de aarde. We zijn binnenkort aan 9 miljard, heb ik begrepen. Oh nee, dat is pas in 2050. Hoeveel zijn we nu? Hoeveel miljard mensen? De Chinezen meegerekend, ja, hoeveel?
Iets over de
7. Iets over de 7. Dank u voor het natellen, broeder. Ik geloof het meteen. Dat is een verdubbeling sinds dat ik geboren werd. Maar neem me mee, daar kan ik niks aan doen, dat zweer ik u. Maar, wat ik sta te vertellen, dus met wat ongelukkig gekozen termen, is natuurlijk dat de mensheid altijd bezig is geweest met vruchtdragen. Met voortplanten, met zich vermenigvuldigen, dan wel ook op andere dan natuurlijk biologische wijze zich een naam maken op de aarde. Die was van Nimrod, maar toen maar. De bouwer van Babel. En dan heb je nog mensen die inderdaad hele steden bouwen en naar zichzelf noemen. En anderen bouwen vluchtstroken, dan wel Betuwelijnen, om zich daarmee wereldberoemd te maken en te vereeuwigen. Men moet toch vrucht dragen en sommigen komen niet verder dan het vermenigvuldigen van geld. Alleen maar. Dat schijnt ook te groeien, heb ik begrepen. Dat is ook. Je kunt er in ieder geval het vruchtgebruik van krijgen, heb ik wel eens begrepen. Vruchtgebruik. Dat wil zeggen, je mag de boom niet omhakken, maar je mag er wel van plukken. Van de vruchten die eraan groeien. Maar goed, we zullen het niet over economie hebben, weer deze keer. Maar ook daar vind je dat terug. De hele wereld is bezig met vrucht voortbrengen. En ik weet zo toevallig uit mijn hoofd, ik kom daar niet uit, maar ik weet uit mijn hoofd dat in Calvinistische kring men dan spreekt over rentmeesterschap. En dat men de natuurlijke, men noemt het talenten, maar ik zeg natuurlijke aanleg, dat men die moet ontwikkelen, dat men de mens ontwikkelen moet en alles eruit halen wat erin zit. En liefst dan nog ook nog een grote erfenis nalaten, want daaraan worden je werken en je productiviteit, je vruchtbaarheid gemeten na je dood. En je kunt je erfenis altijd nog overmaken aan de kerk. Dan kunnen ze daar nieuwe lampen verkopen, of heet die dingen. Kroonluchters. Dan hangt er een bordje ergens in de kerk dat die kroonluchters betaald dan wel geschonken zijn door die en die en die. En dat hangt er 100 jaar later dan nog. Is dat vruchtbaarheid, zijn dat werken der bekering waardig? Als u mij vraagt, dat is gewoon het natuurlijke streven van de mens om iets te zijn, dan wel om iets te worden, dan wel om te bewijzen dat men niets is. Maar goed, laat ik het maar. Het is allemaal een beetje cynisch. Begrijp je me niet verkeerd? Ik heb daar in zichzelf helemaal niks tegen. En ik ben ook van mening dat het voor een mens heel nuttig is om inderdaad zich te ontwikkelen. Ik denk dat de ontwikkeling van de mens zelf recht evenredig is met het welbevinden van een mens. En ik heb het nog niet eens over christenen nu. Ik meen dat echt. Ik doe er nu wel een beetje cynisch over, maar ik bedoel alleen te zeggen, dat is wat de natuurlijke mens nou eenmaal doet. Ik kan het bewijzen, de Bijbel leert dat ook, maar de Bijbel noemt het meteen zuurdeesel. Dat wil zeggen, er wordt wel wat ontwikkeld. De afmetingen, de getallen, de cijfers worden steeds hoger, nemen toe. Maar ja, inhoudelijk stelt het allemaal niet zoveel voor. Het gaat toch weer voorbij. Als u het nog concreter wil hebben en misschien in wat plechtiger woorden dan die ik maar kan bedenken, dan vindt u ze terug in het boek Prediker. Dat, ik weet niet waarom, dat ligt binnen van de Bijbel zeker ongeveer. Dat ligt voor mij open, ik weet niet waarom, dat heb ik niet bewust gedaan. Maar in Prediker kun je dat vinden. Daar zegt de prediker, die zegt, en ik bouwde mij dit en ik bouwde mij dat. Hij is prediker was de uitvinder van de parken en van de dierentuinen en van de musea en van de ontdekkingsreizen, zal ik maar zeggen. Van de planeet aan zich onderwerpen of wat het maar was allemaal. Hij was de uitvinder van het alfabet, als u mij vraagt. Maar goed, laten we het daar maar niet verder over hebben. En hij zegt, en ik heb dat allemaal gedaan. En wat leidde het toe? Wat heeft het voortgebracht? Hij zegt, ledigheid. Vertaald met ijdelheid. Maar zo beschrijft Zuurdees hem ook. Het lijkt wel wat, maar... Waarna de vraag is, maar waarom zou men het dan doen? Want nu ik zover ben, even verder, hè. Maar waarom zou men dat soort dingen dan doen? En de prediker zegt, geïnspireerd en wel, die zegt gewoon, omdat het een aardige bezigheid is. Het vult je leven en de bezigheid geeft je bevrediging, heet dat. Welbevinden. En als het klaar is, dan begin je gewoon weer aan wat anders. Het is bijbels. En ik denk ook dat het... ik weet dat het zo is. Zo werken we eenmaal. Maar het idee dat je wat tot stand brengt voor het nageslacht, dat is een misverstand. Of dat je voor de eeuwigheid iets produceert, absoluut niet. En de carpoolstrook is al lang... hoe het met de Betuwelijn gaat, dat weet ik niet, maar toch maar weer. We zullen het er maar niet over hebben, maar die dingen gaan echt allemaal voorbij. Dat betekent niet zoveel. Maar de Bijbel zegt wel dat we dit zouden doen. Niet het leven in ledigheid doorbrengen. En dus bezig zijn aan iets dat in zichzelf misschien volstrekt onbenullig is, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van suikerzakjes. Maar het is een leuke bezigheid. Postzegels schijnt serieuzer te zijn, omdat de namen van landen opstaan. Dat is goed voor je adreskunde, schijnt het. Enzovoort. Wat heb ik nou gehoord? We krijgen een... Oh nee, dat heeft niks met postzegels dan. We krijgen een nieuw biljet van 5. Daar hebben ze de Griekse prinses op gezet. Dat vind ik wel aardig. Hé? Ja. Hoe komen ze erop? Maar goed. Maar verzamelen is leuk, maar dan nog, het gaat voorbij. Begrijp u me niet verkeerd? Iets produceren, iets doen, zeg maar vruchtbaar zijn, want dat is wat produceren is, is niet een specifiek christelijk beginsel. Het is een beginsel waardoor deze hele, al de schepping, in ieder geval de gehele mensheid beheerst wordt. Er moet zo nodig iets tot stand brengen. Voor mijn part rente opleveren. Zich verbeteren. Carrière, waarom dat een Frans woord is, dat leg ik u een andere keer uit. Maar carrière maken. Enzovoorts. Hè? Maar, ja. Als Johannes zegt, breng dan werken voort. Breng dan voort. Is al vrucht dragen, produceren. Breng dan vruchten voort der bekering waardig, heeft dit niet over dit soort dingen. Het idee is dat werken of vruchten der bekering waardig, dat het van doen heeft met inderdaad werken, bezigheden die voortkomen, niet maar uit de natuurlijke mens, maar uit de bekeerde mens. En exclusief dat, hè. Ze komen voort uit een... ik moet eigenlijk gewoon zeggen uit wedergeboorte, want daar komt het in de praktijk op neer. Misschien hebben we het er vandaag over, maar vruchtdragen wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, want... Toen maar. Wordt in het Nieuwe Testament geassocieerd met zaad dat zou voor vruchtdragen. Met een boom, dan wel bomen, die zouden vrucht dragen. Met een wijngaard, die vrucht zou dragen. En dus ook opnieuw met een wijnstok, die vrucht zou dragen. Verder, maar die heb je misschien inmiddels ook begrepen, gaat het over de vrouw die vrucht zou voortbrengen. Dat wil zeggen, vruchtbaar zou zijn. Ik geloof dat de man in dit verband niet genoemd wordt. Dat bedoel ik gewoon serieus. Daarom noem ik dat niet. Maar anders zou ik dat ook genoemd hebben. Dan heb je nog, is er zelfs nog sprake van een vruchtbare collecte. Dus toch een verzameling. Collecte is verzameling, heb ik nagekeken bij Van Dalen. Dus vooruit maar. Het kan ook vruchtbaar zijn. Het wordt ook een vrucht genoemd. Op een of andere wijze. Het heeft nogal wat connecties. Maar het meest voor de hand liggend natuurlijk is de associatie van vruchtbaarheid met zaad. Als je het helemaal terugkoppelt naar het Oude Testament, als dat er ook in zou betrekken, dan zou ik eerst moeten zeggen, de aarde zou vruchtbaar zijn. Nou ja, het begint met dat de aarde voortbrengen, produceren, Hebreeuws. Dat de aarde voortbrengen, allerlei kruidzaad zaaiende naar haar aard. En wat het maar was, hè, van die ingewikkelde uitdrukkingen. De aarde zou voortbrengen. Ja. Dan kom ik eigenlijk in, laten we zeggen, een ander onderwerp terecht. Maar normaal gesproken, de aarde brengt niet voort. Eigenlijk is het zo dat er eerst in de aarde wat gedeponeerd moet worden. Wij noemen dat zaaien. En zaaien wil eigenlijk zeggen strooien. Nog een beetje taal. Zaden, zaad, wordt gezaaid. Het is eigenlijk zaaigoed, maar zaaigoed is gewoon zooi. Dat is hetzelfde woord. En zooi is dat wat een mens of iemand anders om zich heen verspreidt. Heb je die? De rommel die hij achterlaat, dat heet zooi. Maar het is hetzelfde als zaai en zaaien. In het Hebreeuws is het zera. En de R, als je die niet kunt uitspreken, wordt het een J, dus het is gewoon hetzelfde. Sera, zooi, zaaien. Het hele punt is namelijk dat als in Genesis staat dat de aarde voortbrengen, dan betekent dat dat er dus in de aarde iets was, namelijk zooi. Zaaigoed, zaad, dat zou ontkiemen. Dat geloof ik ook echt, dat het zo was. En zo brengt de aarde voort. Er zit iets in, maar het is er wel eerst ingekomen. En de rest van de Bijbel lees je dat dus ook, hè? Dat wil zeggen dat gezaaid wordt. En het woord zaaien, zera en zooi wordt geparafraseerd in verband met Israël in elk geval. Israël. Heet het dan, hij of de Heer zal zaaien, Israël, het komt van zera, zaaien. Maar eerst wordt het vertaald met de Heer zal strooien, hij zal u verstrooien over heel de aarde. Wordt als negatief beschouwd, want Israël was zooi. Het deugde nergens voor. De Heer zegt, ik doe u weg, het wordt litter, afval, weg ermee. Maar bij nader inzien wordt het opgevat als zaaien in de zin van, ja, het wordt wel verstrooid, maar raad is wat. Onder de volkeren, onder de heidenen, in al die landen waarheen de Heer u verstrooid heeft, zult gij het weder ter harte nemen en gij zult u bekeren tot de Heer enzovoorts. Dat wil zeggen, dan draagt het toch nog vrucht. En het is een geweldige illustratie van het Bijbelse beeld vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot niet helemaal, maar bijna de laatste. Namelijk dat zaad weliswaar gestrooid kan worden, maar dat het echt pas vruchtbaar is als het eerst sterft, eerder niet. En daar loop je op tegen de gangbare, algemeen aanvaarde menselijke opvatting over een mens moet zich ontwikkelen, hij moet iets produceren, hij moet vruchtbaar zijn, hij moet op zijn minst weet ik hoeveel aanslagen per minuut kunnen doen. Nee, niet als terrorist, maar als typist, hè, dat weet u. Maar goed, Ja, hij moet wat vormen. En zo wordt het ook gemeten. Je gaat naar het conservatorium en dan moet je afstuderen. Dat betekent dat je minstens zoveel noten per seconde of per minuut moet kunnen aanslaan op een piano. Dan wel moet kunnen blazen op een trompet achter elkaar. Hè? Dat weet u toch, hè? De vraag is hoe snel je toonladders kunt spelen. Daar kun je cijfer voor kunnen. Dan kunnen ze meten met een stopwatch. En dan krijg je een cijfer voor. Dat is volstrekt objectieve beoordeling. Dat is een volstrekt eerlijke zaak. Dat heeft met muziek niks te maken, maar daar gaat het nou niet over. Maar zo is het in de wereld ook. Je moet wat produceren, het moet gemeten kunnen worden. Daar hebben we mensen voor aangesteld. Die houden de statistiek bij, enzovoorts. En dan word je moet aan het gemiddelde voldoen. Want als je daar niet aan voldoet, ben je lui. Als je eronder zit en als je erboven zit, ben je een uitslover. Dan gaat ook je kop eraf. Ken u dat, vanavond die puzzelritten? Met de auto? Ze hebben van tevoren vastgesteld hoe lang je erover mag doen. Als je langer over doet, krijg je strafpunten. Als je er korter over doet, ook. Moet je precies uitmikken. Wat voor sport daar nou aan is, heb ik nooit begrepen. Als laatste binnenkomen, dat is nog iets. Dat trek je de aandacht. Als eerste binnenkomen, dat hoef je niemand uit te leggen. Maar aan het gemiddelde voldoen. Wie wilde nou met zulke wedstrijden meedoen, zeg? Nederlanders. Maar goed. Maar wat we in de Bijbel vinden is dit. Dat werkelijk vruchtdragen van het zaad bestaat hieruit dat het zaad gestrooid wordt. En dat het sterft. Onder het motto. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. En dat was Johannes 12 vanaf vers 24. Waar de Heer dat zegt. En waar wij zeggen, nou ja, daar spreekt hij over zichzelf. En dat is ook zo. Maar daarna het wel degelijk over de mens in het algemeen. In Johannes 12, vers 24. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Dan heb je alleen maar die ene graankorrel, wil het zeggen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En dan toepassing, en ik hoop dat het duidelijk is dat het niet alleen maar over de Heer Jezus zelf gaat, hoewel het daarover gaat, prima, maar over de mens in het algemeen. Wie zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En liefhebben heeft altijd de betekenis van gemeenschap hebben, deel hebben aan. En dus vasthouden, deel hebben aan, gemeenschap hebben met. Wie zijn leven lief heeft, dus probeert onder controle te houden, zal hetzelfde verliezen. Dan raak je het kwijt. Een Bijbelse les. Dus je probeert je leven zelf in te richten, aan jezelf te houden, zelf te sturen. Zal blijken dat je dat niet kunt. Zal je uit de hand lopen, heet dat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld. En haten, helaas moet het elke keer uitgelegd worden. Haten wil eigenlijk zeggen passeren of negeren. Of nog neutraler, ten achter stellen. U weet wel, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Maar, zei de Heer, maar Esau kreeg wel degelijk een zegen van de Heer. Alleen in tweede instantie. Jacob ging hem voor. Nou goed, wanneer men zijn leven haat in deze wereld, dan zal men dat bewaren tot het eeuwige leven. En dat is, met een cliché, dat is het geheim. Nou ja, eigenlijk van het oude leven ook, maar daar hoef ik niet over te spreken, maar het is wel zo. Maar het is het geheim in ieder geval van het evangelie. De essentie daarvan is, men zou zijn leven opgeven om daarna en op grond daarvan van God eeuwig leven te ontvangen, met daarbij alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. Bedank aan de Tweede Petrusbrief. Maar in het oude leven, als u nou geen gelovige bent en niet wil worden, in het oude leven is dat eigenlijk ook zo. Men zou wat gemakkelijker door het leven moeten gaan. En zolang men zelf zegt, ik wil dit en ik wil dat, kan het nooit zo zijn dat men alle dingen onder controle heeft, omdat men niet alles weet. Zeker niet met betrekking tot de toekomst. En dan zal blijken dat men de plannen, de carrièreplanning die men tevoren gemaakt heeft, niet op enige realiteitszin is gebaseerd. Of anderszins dat de realiteit zodanig veranderd is dat er niks mee te doen valt. Je kunt mooi onderweg gaan en denk je, ik ga iets bereiken. En daarna begint het te sneeuwen of vriest het, dan wordt het glad. En dan ga je dan met je karretje over de zandweg. Doe maar. Je weet die dingen van tevoren niet. Moet ik er meer van voorbeelden van geven? Echte, dat hoeft toch niet, hè? Er gaat zoveel mis in het leven van een mens. Dat heeft hij niet onder controle. Hij moet zich elke keer aanpassen. Je hebt een mooie baan en dan gaat er ergens in Griekenland wat fout en dan krijg je hier je ontslag. Hè? Ja, zo werken die dingen ongeveer. Maar wat de Bijbel ons leert is dit, dat vrucht dragen eigenlijk pas begint in werkelijkheid. Want dat is wat eigenlijk betekent, dat vrucht dragen in wezen, in zijn ego, in zijn eigen, pas mogelijk is na de dood. En dat is de strekking ook van de woorden van de Heer Jezus hier. Een strekking is misschien niet een goede woord, want ik bedoel niet te zeggen dat eruit volgt. Ik bedoelde te zeggen, dat stond er al voor. Dat was de aanleiding tot deze uitspraken. In Johannes 12, dat is namelijk vers 23. Maar Jezus antwoordde hun zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Er waren sommige de Grieken die wilden Jezus wel zien. Ze vroegen audiëntie aan. En de Heer zei, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En dat hield in zijn verheerlijking, zijn overwinning op de dood. Nee, niet zijn kruisiging, zijn opstanding uit de dood en zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. God heeft hem verheerlijkt, God heeft hem uitermate verhoogd en daar zag de Heer op. Niet op zijn dood, maar eroverheen op zijn opstanding en hemelvaart, waarbij de mens hem niet meer te zien zou krijgen en wij hebben hem nooit gezien. We hebben hem nochtans lief. Ik meen dat Petrus dat schreef ook. Heb je die nog? Waar de Heer over sprak is, ik ben het ware tarwegraan, maar het ware tarwegraan zou in de aarde vallen en sterven en daarna veel vrucht dragen. Een van de moeilijkheden rondom de persoon en daarmee het werk uiteraard van Jezus van Nazareth is dat men gewoonlijk zijn geschiedenis leest en bestudeert alsof hij in zijn leven hier op aarde het een en ander zou hebben willen bereiken. Of had moeten hebben bereikt of zoiets. Hoe zeg je dat met een heleboel hulpwerkwoorden? Men vindt dat hij hier op aarde iets zou doen. Hij werkte toch ergens aan, hij was toch ergens mee bezig. Maar er is weinig van terechtgekomen, eigenlijk niks. Behalve dan dat het geleid heeft tot de stichting van een godsdienst, een religie, die achteraf trouwens niet eens aan Jezus wordt toegeschreven door de historici, maar aan Paulus. Niet geheel onbijbels, moet ik u zeggen. Maar daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het over heb is, men zegt hij leefde op aarde, maar nou ja, hij heeft zijn idealen tot op heden niet kunnen verwezenlijken. Misschien gebeurt het alsnog nu via de christelijke religie. Hè? Idealen, dat weet toch iedereen, net kerst geweest. Vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Hè? Ja, dat was het ideaal van de Franse revolutie ook, denk ik altijd. En van Hitler trouwens ook. Noem nog eens iemand. Hoe breng je vrede op aarde? Dan maak je eerst alle mensen tot broeders. Alle mensen weer een broeder. Dat hoort in Duits, dat weet u. Of je richt een volkenbond op, of een Verenigde Naties. Of je construeert de Benelux die je dan laat uitgroeien tot een Verenigd Europa. En zo worden we allemaal broeders. Het enige verschil is, nou krijg je geen oorlog, maar dan krijg je burgeroorlog intern in Europa. Maar goed, het schiet allemaal heus niet op, hè. Maar het zijn idealen, zegt men, die de Heer voorstond, vrede op Jezus van Nazareth. Er stond dat voor, vrede op aarde, in de mensen, in welbehagen. Helaas heeft het in zijn leven niet kunnen bewerkstelligen. Hij is zoals zoveel idealisten de marteldood gestorven. Maar zijn woorden leven nog onder ons. Dat is de betekenis van zijn opstanding, heeft de Linde mee uitgelegd. Dan zucht ik maar eens diep. Want het hele punt is, en dat is essentieel voor ons onderwerp van vandaag, dat vruchtdragen, dat is pas na de dood. Oké, nadat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Eerder gaat het niet. Moet u dat eigenlijk niet vertellen, maar ik heb zojuist een biografietje gelezen van Miss Evelyn Booth Clibborn. En jij moet het kennen. Zij woonde op Slavanka in de tijd in Engeland, in Bournemouth. Ik wist dat niet, het was een oude dame die daar woonde. In dat conferentieoord woonde ze. En ze speelde op zondag wel eens piano. En ons werd verteld, nee, ze was concertpianiste. Lang geleden, de kleindochter van de oprichter van het Leger des Heils. Booth. Ze zag er ook net zo uit met zo'n enorme neus. En ze speelde geweldig piano. En ze, dat was ook zo. Op een oud ding, maar vooruit maar weer. Maar die beschreef in haar biografie hoe ze haar weg ging als concertpianiste. Ze was een gave aan ontwikkelen. Er zat er geen zin in om op gezag van de opa, dan wel de vader en nog meer de moeder, le maréchalet wordt die genoemd, om op gezag van haar moeder mee te reizen met de familie op allerlei tochten over de wereld, waarbij ze geplaatst werden, zoals het gaat binnen het Leger des Heils, in verschillende landen en daar een tijdje dan zouden moeten werken. Goede mens is trouwens in Nederland geboren, omdat er ouders enige jaren aan het begin van de 20e eeuw in Nederland gewoond hebben, ter oprichting van het Leger des Heils hier in Nederland. Jawel. Maar goed, internationaal georiënteerd, maar ze wilden niet met, ja, om op gezag van bovenaf ergens neergezet te worden, waar dan ook. Dat zag ze niet zitten. Ze verkoos een carrière als concertpianiste totdat ze ergens in de 40 was en wakker werd. Zo gaat het niet iedereen. Maar ze begreep dat van haar geestelijk leven niks terechtgekomen was. En dat zocht ze. Wat heb je met muzikanten? Ze zijn vaak emotionele mensen. Maar ze begrepen dat het niet goed was. En van de ene dag op de andere gaf ze de carrière op en vertrok uit Amerika terug naar Engeland en meldde zich bij de moeder. Enzovoorts. Niet dat het daarna makkelijk werd, maar wat ze beschrijft is, als je niet eerst alles opgeeft wat je hebt, dan kan je leven voor de Heer niet vruchtbaar zijn. En ze gebruikte niet dit soort Bijbelse argumenten als die ik nu gebruik, maar gewoon uit haar eigen beleving. Het ging niet anders. Het was of het een of het ander, het was zwart-wit. Maar denk maar niet dat ze daarna geen piano meer gespeeld heeft. Of liederen gemaakt heeft, ze staan zelfs. Nou, in onze bundel weet ik niet. Maar in de diverse Nederlandse bundels, daar komen de liederen van haar zelfs voor. Maar waar het maar om gaat, is dit beginsel. Zolang men zijn eigen weg gaat, zijn eigen leven lief heeft en dat wil opbouwen en daarmee wat wil bereiken, kennelijk op grond van de eigen natuurlijke aanleg, wat men niet zou verwarren met wat de Bijbel talenten noemt. Als men dat doet, draagt men geen vruchten der bekering waardig. Dan draagt men misschien vruchten naar menselijke maatstaven, maar daar laat ik ze dan maar ook bij. Heb u dat nog? Het leven van de Heer Jezus. Ik weet niet hoe u het hebt, maar het geeft me de gelegenheid om dat nog eens een keer te zeggen dan. Als wij in de Bijbel lezen over het leven en het werk en dus de prediking primair van de Heer Jezus, valt het u dan niet op dat de man eigenlijk nooit zegt wat hij bedoelt? Is u dit nooit opgevallen? Het is allemaal zo vaag. Waar heeft hij het over? En ik durf het rustig te zeggen, omdat de discipelen helemaal aan het eind van zijn bediening, zelfs, ik meen zelfs in de nacht dat hij verraden werd, in die opperzaal, weet u wel, toen zeiden zijn discipelen, nu spreekt u eindelijk niet in gelijkenissen, maar vrijuit. Had u dat maar eerder gedaan? Nou, dat bedoel ik. Waarom sprak hij niet vooruit? Waarom zei hij, wat betekent dan dit? En waarom zei hij, heb gij nooit gelezen dat er is geschreven? En waarom legde hij het nooit uit? En het antwoord is, dat was nog lang niet aan de orde. Zijn leven zou pas vrucht dragen in zijn opstanding. Daarna pas. Hij had de tijd. En dat woord van God, dat hij zou prediken, dat hadden ze. Wat de Heer deed, is slechts daarnaar verwijzen. Hij zegt, lees het maar na. Heb jij nooit gelezen dat? Want er staat geschreven, enzovoort. Hij predikt helemaal niks nieuws. Wat ze u ook wijs mogen maken. Hij predikt niks nieuws. Hij deed precies wat de oud-testamentische profeten ook deden. Hij kondigde aan een nieuw verbond. En voor de inhoud van daarvan verwees hij naar de profeten en zei, het is allemaal beloofd, het is allemaal beschreven, lees het maar na. En waarom weten jullie dat eigenlijk niet? Implicerend dat hij zelf die schriften bestudeerd had. En dat kan ik ook rustig zeggen, want dat staat ook in de Bijbel. Hoe dat ook zij, het tarwegraan zou in de aarde vallen en sterven. En tarwegraan is, natuurlijk, ik weet het, in Johannes 13, een uitbeelding van het woord van God. De prediking van het koninkrijk heet dat. Dit woord des koninkrijks zal gepredikt worden. En u weet, dan valt het, als het mee zit, een enkele keer ook wel eens in goede aarde. Meestal niet. Maar tarwezaad is in de eerste plaats en vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel wel degelijk gewoon de uitbeelding van een mens. De natuurlijke mens. Want gita, dat is tarwe, dat is ook het woord voor zonde. Nou ja, één van de woorden. Want git, Betekent gewoon zonde of zondaar. Of als het als werkwoord fungeert, zondigen. Gita is tarwe. Git is zonde. En gataf wordt vertaald als men het schrijft als gataf. Had ook gitaf kunnen zijn hoor. Maar als men het als gataf schrijft, dan wordt het vertaald met omhakken. Hebben jullie dat? Tarwe. Het is een beeld van zonde, van de zondaar. En het woord betekent tegelijkertijd omhakken. Dat betekent niet dat het zonde is om iets om te hakken. Maar dat betekent dat de zondaar zal omgehakt worden. Zal afgehouden worden. Dan moet een eind aan gemaakt worden. Dat zou ook gebeuren. Heb je die? Nou, dat is wat de mens is. Het tarwegraan. Later in, niet alleen in Johannes, waar we net wat uit gelezen hebben, maar later ook in 1 Korinthe 15, lees je dat ook uitgebreid, hè, over de opstanding, waarvan Paulus zegt, dat is wis en waarachtig wel een lichamelijke opstanding. Zegt dat maar tegen Pelinde. Het is wis en waarachtig wel een lichamelijke opstanding, want wat sterft wordt gezaaid in de aarde. Dat is alleen maar letterlijk hoor. Wordt gezaaid in de aarde. En de mens wordt vergeleken met zaad, tarwezaad. Of enig der andere granen. Want het gaat niet specifiek over tarwe. Maar over zaad in het algemeen. En daarna in de aarde verrot het eigenlijk. Het sterft. En daarna pas komt het op. Dan draagt het vrucht. En voor alle duidelijkheid, wat vind je daarna van die graankorrel nog terug in de aarde? Niks. Dus ontkiemt, die korrel verdwijnt, maar zet zich om in de vrucht. Het zaad dat opkomt, waarvan soms gezegd wordt, het komt op en het draagt vrucht 30, 60 en 100 valt. Niet allemaal hetzelfde, godzijdank. Maar het draagt vrucht nadat het gestorven is. En hoe dat komt? Door de kracht van het zaad. De Bijbel zegt, nee, dat komt door God die de wasdom geeft. En daar laat ik het dan maar bij. Soms ben ik blij dat ik niet al te veel biologie geleerd heb. Paulus beschrijft, een mens kan zaaien, een mens kan eventueel nat houden. Ik bedoel, als God het niet doet, kan de mens nog altijd met een gietertje rondgaan, nietwaar? Het schijnt in Nederland niet problematisch. Wat hebben we van de week geleerd, mensen? Ik geneer me dood. Maar wat hebben we van de week geleerd? Je moet plassen onder de douche, want het scheelt een keer doortrekken in het toilet. Want we moeten zuinig zijn met het water. Dus voortaan moet u 5 keer per dag onder de douche. Althans bij oude mannen. Maar, hè? En daarna moet je weg en dan regent het dat het giet. En dan krijg ik altijd de vreemdste gedachten erbij. Wildplassen zou misschien toch aan te bevelen zijn. Mens. Ik wil ineens aan Wim Kan denken. Die zei, ik maak die mensen niet belachelijk. Dat doen ze zelf. Nou, doe maar weer. Maar er staat, een mens kan zaaien. Daar hadden we het over, 1 Korinthe 15. Die kent u, anders zoekt u hem op, hè. Het lichaam wordt gezaaid in onheer. Het valt in de aarde zoals het graan, tarwe of enig der andere granen. En het sterft. En in 1 Korinthe 3 is het, meen ik, was het 1 Korinthe 3, dus vast wel iemand die mij corrigeert. In 1 Korinthe 3 dacht ik, daar staat, ik heb gezaaid, Apollos heeft nat gemaakt, maar God geeft de wasdom. Een mens kan zaaien, een mens kan nat houden, pappen en nat houden heet dat, maar God moet de wasdom geven. De groei, dus. Ja. Wat schaapman bouwde, geven God wasdom. Stond er op een munt, die ik ooit in mijn tuintje opgroef in Zwolle. Schaapman, dat was de oprichter van de van een Rooms-Katholiek, niet van de KVP, maar het ging er nog aan vooraf, geloof ik. Ja, weet ik veel. Maar, hè? Weet ik niet wat het was. Maar in elk geval, God geeft wasdom. De groei moet van God komen, de ontwikkeling van die kracht. Waar komt die kracht vandaan? Uit het korreltje? Nee, het is God die dat geeft. En hoe hij dat doet, weet ik niet. God doet verder ook niks ter zake. En zo is het met de mens. Dat is waar Johannes over spreekt als hij zegt, breng dan werken voort, of vruchten voort, zegt hij. Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Want dat is de situatie zoals wij die kennen onder het nieuwe verbond. Want over het oude verbond heb ik het gemakshalve nu even niet. Wij leven daar toch niet onder. Wij leven onder een nieuw verbond. Dat is na en sinds en op grond van de dood en opstanding van Christus. Wij als gelovigen worden, wanneer wij tot geloof komen, door God wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus heet dat. Dan wel, wij worden met Christus levend gemaakt. Dan wel, wij zijn één plant met hem geworden, met hem gezet in de hemel. Of nog korter, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En daar begint het pas. In die biografie van Evelyn Klibbenboer stond dus ook inderdaad dat ze op 40-jarige leeftijd haar leven aan de Heer had gegeven. Bij nader inzien, ze was altijd al een gelovige, van jongs af aan, net als ik. Maar wanneer kom je werkelijk tot overgave? Wanneer ga je zover dat je zegt, Heer, hier is het? U weet wel, ik heb altijd een beetje hekel gehad. Ik heb altijd wat moeite gehad met het lied van neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Ik vond het wel... Kent u dat lied? Ik vond het altijd wel een beetje erg... Preek mij. En dan, als het kapot is, moet het toch gevuld worden. Ik begreep nooit helemaal hoe dat kon ook. Ik had er wat... Nee, ik vond het een beetje om... En zend mij. Is het niet goed dat we op de plek waar we zijn en wonen daar de Heer dienen? Moet het per se? Nou, dat weet ik niet. Dat heb ik moeite mee gehad. Maar tot vandaag herinner ik mijn liederen als... En nu, halleluja, de rest van mijn tijd zij gans aan de zaak van mijn koning gewijd. En meer van dat soort laatste coupletten uit de liederen van Johannes de Heer. Die me nou even zo snel niet te binnen schieten. Die hebben altijd indruk gemaakt. Want daar gaat het ook om. Namelijk dat wij daadwerkelijk komen tot overgave aan hem. En dat kan alleen als we bereid zijn om ons oude leven en alle verwachting die we daarvan hebben, om dat los te laten. En dus de risico's te nemen die eraan verbonden zijn. Evelyn Klibbenboer, die zei zoiets tegen de Heer. En een paar dagen later was het weer de moeder die zegt, Evelyn, ga je met me mee naar Australië? In de dienst van de Heer. En ze woonde in Amerika en had daar een carrière. En dan? Dan moet het antwoord dus zijn, ja, ik ga mee, ik geef mijn carrière hierop, alles wat ik hier opgebouwd heb, enzovoorts. Nou ja, zo werkt het. En dan ziet het leven er anders uit dan je zelf gewild had of gedacht had. Maar niettemin, als je bereid bent de Heer te dienen, als je werkelijk wil dat je leven vruchtbaar is voor de Heer, zit er niks anders op dan dit. Namelijk, op je knieën gaan voor de Heer en zeggen, hier ben ik, neem mij, breek mij, vul mij, zend mij, al is het ook naar de buren. Nee, het gaat me niet om de letterlijke bewoording, het gaat om de strekking van zo'n lied. En de rest van mijn tijd zij gans aan de zaak van mijn koning gewijd. Natuurlijk, dat zijn overdreven termen. Maar het is het beginsel. Daar gaan wij vanuit. Dat is wat de Bijbel leert. Wij zijn het eigendom van onze God geworden, die ons gekocht en betaald heeft. En die wij als, hoe heet zoiets, vrijwillige slaven, dat is een goede term, als vrijwillige slaven zouden dienen. En ik ontleen ook dit beeld aan de oud-testamentische inzettingen in verband met de slavernij. Je hoeft niet vrij te worden, je kan bij die Heer blijven. Maar je bent wel dienstknecht, slaaf, met alle consequenties van dien. En daarbij zou je erop moeten vertrouwen dat de Heer weet wie wij zijn en ook weet wat wij aankunnen en ons het nodige verschaft om inderdaad hem te dienen. En dat doet hij ook. Dat zijn de beloften die wij hebben. En het misverstand is dat de Heer ons alles zal geven, wanneer wij het hem vragen althans, dat hij ons alles zal geven voor onze eigen levensweg, voor onze eigen carrière, voor onze eigen idealen of wat het maar wezen mag. En wij weten dat ook zo zeker, niet alleen aan de hand van dit beeld over de tarwegraan, dat in de aarde zou moeten vallen en sterven, maar we weten dat helemaal zeker, omdat wij dit beginsel samengevat vinden in de Nieuwtestamentische brieven, waarvan de Romeinenbrief uiteraard de eerste is in onze Bijbels, dus de meest fundamentele. En als daar voor het eerst in de praktijk, laat ik het anders zeggen, als daar voor het eerst over de praktijk van de gelovigen gesproken wordt, komen we dit thema terecht. Ik bedoel, er wordt al eerder gesproken over onze positie als gelovigen. De positie namelijk van zondaren die met Christus levend gemaakt zijn en die niet staan onder de heerschappij van de wet of onder de heerschappij van de zonde. Daar wordt aan getrokken, mensen, vandaag tot en met. Uit de meest fanatieke evangelische hoek hoor je tegenwoordig dat we wel degelijk onder de wet moeten leven. Heeft God ons verlost van de wet? Heeft Jezus de wet opgeheven? En het antwoord moet dan zijn nee. En de consequentie moet dan zijn en we leven wel degelijk onder de wet. Nou ja, net niet helemaal, waar het ons niet uitkomt niet, maar voor de rest leven onder de wet. Dat is precies genoeg om zelf vrij te zijn en ook precies genoeg om een ander eronder te kunnen brengen. Heb je dat nog? Je kan me er vreselijk over opwinden. Ja. De vernietiging van het voorgaande gebod is gebeurd door de opstanding van Christus om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En als je zegt, we leven onder de wet, dan gooi je gewoon het hele Nieuwe Testament aan de kant. Want het Nieuwe Testament is het nieuwe verbond en dat is niet het oude, want dat is de wet. En wat lezen wij erover? Wij leven niet onder het oude, maar onder het nieuwe. Wij dienen niet onder de letter, maar onder de geest. Ik heb het over Romeinen, want daar staat daar, hè. Staat in de Romeinen, wat ik nu zeg, hè. Niet de letter, maar des geestes enzovoort. Dienaren van het nieuw verbond. En als u vraagt, want daar komt het, hè, hoe ziet dat er dan uit? Dan zeg ik u, nou dan gaat u met ons mee naar Woepertaal, want het is het onderwerp voor Woepertaal, het nieuwe verbond. De conferentie. Maar nou een stukje ervan, hè. Hoe ziet dat er dan uit? In de praktijk. Want er is nog veel meer dan uw of mijn levenspraktijk onder het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond heeft nog veel meer consequenties. Daar hebben we het wel over, maar nu niet. Maar als je vraagt hoe ziet het eruit, dan zegt Paulus, nou ja, nadat ik dit uiteengezet heb, bid ik u, Romeinen 12 vers 1, bid ik u, broeders, dit slaat niet op heel de mensheid, maar alleen op de wedergeboren mensen, de broeders. Is dat zo? Ja, het sluit aan bij Romeinen 8, waar Christus de eerstgeborene zou zijn samen met vele broeders. Die broeders hebben we het over. Die met hem één plant gemaakt geworden zijn in zijn opstanding. Die met hem levend gemaakt zijn of gewoon die wedergeboren zijn. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, een samenvattende term trouwens voor het nieuwe verbond, ontferming, u weet wel, rugama en zo, hè. Ja. Door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dat gij uw lichamen dus offreert. Dus offeren toch. Aanbiedt. Aan God. Als een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Kent het christendom dan ook offers? Ja. Maar dat is eigenlijk fundamenteel maar één keer. Want als ik het langzaam vertel, en tamelijk methodistisch, met dank aan Miss Evelyn, je komt tot geloof en daarna, kan ook in één keer hoor, meteen. Dan laat je meteen dopen. Maar meestal gaat het niet, want we hebben gebrek aan water. Hoe was het weer? Nou ja, doe maar. Je komt tot geloof. En als gevolg daarvan, niet noodzakelijk later, maar dikwijls wel. Als gevolg daarvan stel je lichaam tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dat is een eenmalig offer. En ik hoop dat u begrijpt dat het stellen van je lichaam tot levend heilig God wel behagelijk over inhoudt dat je daarmee je hele leven. Het is al wat je hebt. Al wat werkelijk je eigendom is. Dus je lichaam, je leven als zodanig. Bovendien, je hoeft het woord lichaam ook niet eens op te vatten als lichaam in de zin van de, heet die, de zo'n vies, hoe heet ze dat, in je knijpt en aan je trekt. Nou ja, weet ik veel. De zo'n fysioloog, hoe heet ze? Een fysiotherapeut, zie je wel, dat is meer dan drie lettergrepen, dat is moeilijk, mensen. Een fysiotherapeut, komt dat in een liedje ook voor, fysiotherapeut? Wat rijmt er op fysiotherapeut? Nou goed. Het komt er wat moeilijk uit. Ja, dat ruimt erop, ja. Ik heb het niet over maar een lichaam waarin geknepen en waaraan getrokken kan worden of zoiets. Lichaam heeft nog altijd de betekenis van een samengestelde eenheid. Ik ben van mening dat dit woord lichaam ook niet slaat op je 10 tenen, als je die tenminste allemaal nog hebt. En alles wat er nog meer allemaal aan vast zit. Maar op heel je leven en alles wat daartoe behoort. Die eenheid die valt onder jouw ego. Het is alles wat jouw leven tot jouw leven maakt. Dat is in de eerste plaats dit fysieke lichaam. Dat is zo. Maar het is veel meer dan dat. Het is al wat je hebt. En ik ben niet de eerste die dat zo uitlegt hoor. Dan leest u de zangbundel maar eens door. Dan komt u het vanzelf al tegen. Gaf mijn alles op voor Jezus. Gekke dat we bij opgeven negatieve gedachten hebben. Ik gaf mijn alles, alles wat ik heb, mijn bezit, mijn alles. Ik gaf het. En ik gaf het, waar naartoe? Waarheen? Aan wie? Ik gaf het op voor Jezus. Het is hetzelfde als opofferen, want offeren betekent ook maar gewoon geven. Heb u dit nog? Ik gaf niet maar mijn lichaam, maar alles wat tot mijn leven behoort. Ik gaf het aan hem. En daar begint het mee. Wat moeten wij met die genade, wat moeten wij met dat wij getrokken zijn uit de heerschappij van zonde en wet, en feitelijk ook dood. Wat moeten we ermee in de praktijk, en nu de praktijk, zei die zuster die altijd op de voorste rij zat, 30 jaar geleden, wanneer was het? Zoiets. En nu de praktijk. Nou, de praktijk begint hier. Je zegt het tegen de Heer en je zegt, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Zie, ik heb het niet uitgevonden. Het staat hier. Men geeft het aan de Heer. Daar begint het mee. Je moet het opgeven voor je, van jezelf. Je moet het aan de Heer ter hand stellen. En dan staat er, en ik lees het als een consequentie, niet een verantwoordelijkheid zozeer voor ons, maar als een consequentie van wat vooraf ging. En wordt deze wereld niet gelijkvormig? Ik weet het, de mens is wettisch, die wil opdrachten en die wil regels en die wil commando's ontvangen. En daarom stelt hij al die managers aan die hij dan ook nog betalen moet. En dan houdt hij zelf zo weinig aan over. Dat doen we allemaal in de wereld. De mens wil commando's hebben, want hij wil geen verantwoordelijkheden dragen. Die geeft hij aan anderen. En dat is duur, jongens en meisjes. Maar goed, maar gaat het hele land mee naar de Filistijnen, denk ik wel eens. Maar vooruit maar weer. Maar het is een vaststelling van een feit. Dit is wat gebeurt. Dat gij uw lichamen stelt, is de bedoeling. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Dat is eigenlijk hetzelfde. Want de wereld neemt zijn eigen leven en maakt er wat van. Filosofeert zijn eigen plannen met betrekking tot eigen leven en eigen land. U weet wel, waar moet het naartoe met dit land, is dan de vraag. En men maakt er wat van. Maar men zou het aan de Heer opdragen. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. U weet hoe het met het tarwegraan is, zo in de aarde vallen, er gebeurt wat mee. Wat het maar is, maar er gebeurt wat mee. En dan wordt het van binnenuit veranderd. Het is ook hetzelfde als dat verhaal van dat ei, dat kent u langzaam. U weet wat een ei is? Ja, ik heb het liefst een zacht ei, maar het schijnt heel gevaarlijk te zijn. Het is in Nederland verboden. Je kan je nergens kopen, weet je wel. Maar het is lekker hoor. Zag een beetje zout erbij en zo. Een ei. Ja. Maar ja, het is dat wij die dingen opeten. Maar als de natuur zo zijn loop heeft enzovoort, dan gebeurt er in dat ei van alles. En er komt er niet een dooier en struif uit en hoe dat maar allemaal eten mag. Maar na verloop van tijd wordt er van binnen uitgeklopt. En dan gaat de deur open en dan barst daar ineens zo gek wezentje uit, weet u wel. En het wordt dan later een kip. Nou goed, hoezo plofkip? Nou, ploffen uit dat ei, zal ik wel zeggen. Pam, en daarna snap je niet dat het erin gezeten heeft. En hoe het erin had kunnen zitten en hoe het, hoe het ontstaan is uit zo'n dooier, ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Er is van binnen van alles veranderd en dan komt eruit wat eruit moet komen, was de bedoeling uit zo'n ei. Dat begrijp je toch, hè? Nou goed. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dat wil zeggen dat pas nadat, onthouden, hè, dikke letters, dat pas nadat wij onze levens gesteld hebben tot levend, heilig, God welbehagelijk offer, pas daarna worden wij daadwerkelijk veranderd in ons denken. Dat is ook logisch, want dat verandert ons wereldbeeld. Ineens weten we niet meer waar we met ons leven heen onderweg zijn. En is de vraag, ik heb het opgegeven, maar waarheen brengt de Heer mee? Sommigen worden er spastisch van, want die willen vandaag meteen aan die loopbaan beginnen. Want ze gaan nu het Heer dienen. Ze weten niet waarmee. Dus komen ze naar een dag als deze waar we het erover hebben. Over vrucht dragen. In de hoop dat iemand zegt wat ze moeten gaan doen. Dan zeg ik, dan had u beter even bij Bolkom kunnen kijken of bij Sabra of waar het maar was. Want dat weet ik allemaal, heb ik geen verstand van. Want er zijn zoveel boeken over geschreven, over wat je... En dan gaat hij weer, sorry. Wat je als mens met je tijd en met je leven en met je echtgenoot of partner of zo zou moeten doen allemaal. En met je kinderen en met je baas en met je bedrijf. En, dus, hè? En er is een variant van. En dat is de vrome variant. En die ligt daar op de boekentafel. Dan gaat het over wat wij als christen moeten doen met onze levens, met ons werk, met ons bedrijf, met onze vrouwen, mannen. Weet je veel allemaal, dat staat er allemaal in. En of je dan ook onder de douche, of dat er ook in staat. Ik vind dat zo erg. Waarbij mensen beschouwd worden als kleuters en per definitie als onvolwassenen. Dat is logisch ook. Ze worden als onvolwassen beschouwd, want anders zouden ze zulke boeken niet kopen, laat staan lezen. Want ze willen dat iemand hen vertelt wat ze doen en laten moeten. Nou, dan moet er nog een heleboel gebeuren. Niet aan opdrachten, maar inwendig. Er moet binnen in de mens wat veranderen. En zo is het met een wedergeboren mens ook. Een christen. Er moet in ons moet wat veranderd worden in ons denken. Dat betekent dat het niet gaat over onze plannen, die wij van nature ook al zouden hebben gehad. Maar dat het erom gaat dat wij van, dat we in onze manier van denken zouden veranderen. In onze gerichtheid, in onze doelstellingen. Het gaat er niet om, om onze ontwikkeling. Waar het over gaat is dat we de Heer zouden dienen. Dat hij verheerlijkt zou worden. Dat zijn naam zou worden grootgemaakt in ons leven. En dan wil je niet zeggen van nou, dan gaan we nu weer een commissie benoemen die gaat bepalen hoe dat dan moet. En dan gaan we aan het werk onder het motto. Er komt weinig van terecht, maar het was goed bedoeld, het is voor de Heer. Dat was in mijn jeugd zo, hè. Dat was muzikale medewerking in de tent of waar het ook maar was. En ik kwam er gewoonlijk een duo op. Ik herinner me altijd een duo met zo'n lessenaartje. Ken u die? Ik noem het de evangelische lessenaars. Die moet je uitvouwen, weet u wel. En dat zit altijd in de knoop. Dat komt nooit goed. En dat duurt zo lang voordat dat staat. En de mensen in de samenkomst te wachten. Want is het ding opgezet worden als je dan eindelijk staat, lazen die om. Zodra dat boek erop komt. En ze kennen het niet uit het hoofd natuurlijk. Dat wordt later ook gezegd, als alles één keer staat, ben ik een kwartier verder. Maar goed, dan wordt het ook gezegd, ja, we hebben niet kunnen oefenen, helaas. Of, gaat dat volledig boven de pet. Maar het is voor de Heer. En die logica, daar ben ik altijd in gestikt. Maar het is voor de Heer. Het hoeft niet zo goed te zijn, het is toch maar voor de Heer. Het is niet voor jullie, het is voor de Heer. Dan denk ik, doe dat dan thuis. Hè? Ja, ik vind dat geen manier van doen. Maar die me weer tezijde. Maar men gaat op pad. We gaan van alles doen voor de Heer. Ik krijg elke maand krijg ik uitdaging. Dat weet je wel, dat is die christelijke krant. En er staat dan allemaal in wat voor activiteiten ondernomen zullen gaan worden. Want het wordt daarin aangekondigd. Wat ik helaas altijd mis is hoe het afgelopen is met die activiteiten. Dat staat er gewoonlijk niet in. Dat vind ik altijd jammer. Maar ik lees dat en dan denk ik, jongens, wat een activiteit in. Maar als je dat blad niet zou lezen, zou je er geen weet van hebben. Je merkt er helemaal niks van. Het is allemaal binnenskamers. En er zijn, weet je wel, of dat verkeerd is. Nee, dat niet, maar die grootspraak erover. Hè. We gaan dit doen en beton dat. En de commissies en praatgroepen en planning en weet ik het allemaal. En dan denk ik, joh, wat zijn wij dan een stelletje om de nullen. Maar ja, hè, wij doen het maar zo even wat en we regelen onder elkaar wat en verder geen gedoe. Wij dienen de Heer, is veel makkelijker allemaal. Dat meen ik echt, dat gedoe allemaal. Weet je wat dan ontbreekt? Dit. Dat men veranderd wordt in zijn denken. Want nu even heel concreet. Want ik bedoel dat echt heel concreet. Hoe wordt een mens, dan wel, hoe wordt een gelovige veranderd in zijn denken? Hoe verander je iemand zijn denken? Nou, dat is waarschijnlijk volstrekt onmogelijk. Dus hoe veranderen wij ons eigen denken? Weet je wat je moet doen als je eigen denken wil veranderen? Dan moet je eens ophouden elke avond televisie te gaan zitten kijken. Er is toch niks op televisie. Het komt wel voorbij, maar het is niks. Dan moet je eens een keer mee ophouden met dat gedoe. Je moet ook niet meer alles lezen wat er voorbij komt. Want het slaat allemaal toch nergens op. Dat is ook allemaal maar onzin. Dat meen ik serieus. Dat is wel voedsel, maar het voedt niet. Je zou je eens moeten verdiepen in de Heer en zijn woord. En zijn plannen op de hoogte stellen van wat hij gedaan heeft. En als je niet geïnteresseerd bent in het verleden, dat zijn er vele, heb ik gemerkt. Als je niet geïnteresseerd bent in het verleden, stel je dan op de hoogte van wat God gaat doen in de toekomst. Toen zei iemand, ja, maar dat kun je uit de Bijbel niet vinden. Dan zeg ik, we zijn waarachtig wel, maar je bent niet geïnteresseerd. Want je bent geïnteresseerd in je eigen toekomst. Maar daar gaat het niet over. Die primair, dat gaat over de toekomst des Heren. Over wat hij gedaan heeft, wat hij doet vandaag en wat hij zal doen vanmorgen. Dat is interessant en hij vertelt er ook bij waarom. Kijk, en dat verandert ons denken. Ik moet altijd denken, als ik het hierover heb, kom ik altijd met die woorden van die Bettex ooit ergens schreef. De legendarische professor Bettex, die zegt, een mens maakt zich, die schreef 100 jaar geleden ongeveer, en die zegt, een mens maakt zich druk over zijn voedsel. Over wat hij eet, en vooral ook over wat hij niet mag eten enzovoort. Want hij weet dat het een uitwerking heeft op zijn lichaam en op zijn gezondheid. In die dagen waren, vooral die Duitsers waren dat aan het uitrekenen, weet je wel. Je moest zoveel dit eten en zoveel dat eten en niet dit en dat. En toen vonden ze de vitamine ook nog uit. Dus toen werd het helemaal ingewikkeld. Maar hij zegt, een mens maakt zich druk over het voedsel dat hij tot zich neemt. En de bereiding daarvan. Maar het zou meer zin hebben dat de mens zich druk maakte over het geestelijke voedsel wat hij tot zich neemt. Toen had je nog niet eens radio en televisie. Maar wel literatuur. Niet van het allerlaagste soort naar onze maatstaven, want daar kreeg je niet gedrukt, uiteraard. Tegenwoordig kan elke idioot iets opschrijven en het via internet vermenigvuldigen. Als moet ook nog een boekje van laten maken. Kreeg je dan thuis gestuurd, weet je wel. Facebook, weet je wel, je zet er wat op, het gaat de hele wereld over, denk je. Waarom dat zo moet, ontgaat mij. Maar Bettex zei, ja, een mens zou wat selectiever moeten zijn. En hij was gericht op de literatuur, ook van zijn dagen. En hij zei, maar een mens zou niet alles moeten lezen. Wat mag dan literatuur zijn en taalkundig volledig verantwoord en artistiek verantwoord. Maar inhoudelijk is het onzin. En het bederft de mens in zijn hart, in zijn denken namelijk. En dat is zo. Je neemt gewoon voedsel tot je. Iemand zei, ja, maar wat niet deugt in het algemeen, dat komt er vanzelf weer uit. Dat werpt hij uit in de heimelijkheid, zei hij. Ik weet ineens wie het zei. Maar dat komt er wel weer uit, dat kan niet zoveel kwaad. Dan moet ik u zeggen, ja, maar in grote hoeveelheden kan het wel degelijk kwaad, hoor. En bovendien, het is niet de vraag of het geen kwaad doet. De vraag is eigenlijk of het überhaupt goed doet. Of je er wat aan hebt. Of het voedsel is tot opbouw van het lichaam. En of het geestelijk voedsel is tot opbouw van de geest. En daarmee tot opbouw van een geestelijk leven. En op risico dat u mij niet begrijpt. Tegenwoordig bestaat de gedachte dat als je het geestelijk leven, de geest dus, het verstand, helemaal niet voedt. Dat je dan juist sprake krijgt van geestelijk leven. Maar ik moet u zeggen, hallucinaties, dat is niet geestelijk leven hoor. Echt niet. Geestelijk leven is onder controle. en is een activiteit een bewuste keuze van de mens. En dat wat ontstaat als men inactief wordt en het bewustzijn opgeeft, het gemakkelijkst te bereiken via zogenaamde geestverruimende middelen. Dat is helemaal niet geestverruimend hoor. Dat moord, dat vermoord de geest, dat is geestfrustrerend. Je verliest de controle. En wat er dan overblijft, is hallucinatie. Dromen. Heb je dat nog? Kortom, die verandering van gemoed, die ontstaat door voeding met het woord van God. Maar iemand zei, ja, maar als we ons aan de Heer geven, moet de Heer dat toch in ons doen? Dan zeg ik, ja, dat is zo, ja. Maar u weet toch hoe de Heer werkt? Zonder uitzondering, u weet toch hoe de Heer werkt? Als de Heer wat doet hij dan? Oké, langs de andere kant. Als een zondaar wat doet hij dan? Zondigen. Als de Heer wat doet hij dan? Dan spreekt hij. Dat is een van de woorden daarvoor. God die licht is, doet wat. Wat doet hij dan? Dan schijnt hij met zijn licht, dat immers uit de duisternis zal schijnen. Dat is 2 Korinthe 4, denk ik ongeveer. Dan schijnt hij met zijn licht in ons hart. Volgende vraag, maar wat is licht? Antwoord, al wat openbaar maakt. Efeze 5. Zijn woord. Als Efeze 5 niet genoeg is, dan Psalm 119. Kun je niet schelen welk vers, vindt u wel. Als God wat doet, spreekt hij. Zo heeft hij die oude schepping gemaakt waarin wij leven. Zo maakt hij ook een nieuwe schepping door zijn woord. En zo bent u, als u een gelovige bent, een nieuwe schepping geworden. Namelijk door het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Door zijn woord dus. En hoe denkt u dat uw gemoed vernieuwd wordt? Uw mind, gemoed, mind, uw denken. En daarmee uw gezindheid, uw gerichtheid enzovoort. Op precies dezelfde wijze door onderwijs in het woord van God. En om dan toch wat te zeggen. Wat Miss Evelyn Clifford, Clibben, Bruce Clibben betreft. Ik denk, want dat lees ik uit de biografie. Ik denk dat een van haar grote problemen geweest is. Dat ze weliswaar zich bewust was een gelovige te zijn en een kind van God. Maar in de praktijk, in ieder geval toen ze jong was, maar heel weinig bijbelkennis had. En dan wordt je gemoed niet veranderd. Dan blijft over een familietraditie binnen de familie Boef, met alle respect, overigens. Maar, ja, een familietraditie, ja. En bevrediging vinden in, wij dienen de Heer, want wat doen wij? Wij prediken het evangelie aan duizenden, duizenden, honderdduizenden mensen enzovoort. En dat was ook zo. Maar bijbelkennis, dat is een heel ander ding. En ik ben van mening dat als je een gezonde bijbelkennis hebt, hou je het geen 40 jaar vol zo. Dan of gooi je hele bijbel aan de kant en wil je er niks meer van weten, of van jongs af aan, nadat je die kennis hebt ontvangen, heb je hem nog maar één wens, omdat je weet dat er geen andere mogelijkheid is. Namelijk de Heer te dienen. Maar goed, dat is mijn mening. En wat de Bijbel betreft, de Bijbel leert dat het de norm is dat wij tot de realisering komen, Romeinen 6, dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, dat wij niet leven onder de heerschappij van de zonde of de wet, nog steeds Romeinen 6, een stukje 7, en dat de bedoeling is dat de geest van God, dat is Romeinen 8, in ons zou werken, en dat gebeurt door zijn woord. En wanneer we ons daar volledig aan overgeven, zal hij zijn werk in ons doen en veranderen van binnenuit. En dat leven wat daar ontstaat en tot ontwikkeling komt, dat daar in de praktijk eigenlijk ontkiemt, want dat is wat het is, dat zal naar buiten treden. Dat zal uitbreken, want dat is het woord voor vrucht dragen. Dat zal naar buiten komen en inderdaad vrucht dragen. Voor de wereld? Nee, wis en waarachtig niet, en het is ook helemaal niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat de wereld daarvan beter wordt. Dat is een ander misverstand binnen het christendom. Nou ja, binnen het christendom, dat is het misverstand van alle religie. Dat de wereld er beter van moet worden. Maar wat de Bijbel leert, is de wereld wordt van ons niet beter. We worden getrokken uit de wereld en we dragen vrucht. Niet voor de wereld, maar voor God. En dat er een spin-off is, kent u dat woord? Dat er een bijproduct is waar de wereld wat aan heeft. Nou ja, misschien is dat zo. Zo ziet het er soms uit. En soms terecht en soms abusievelijk. Daar gaat het verder niet over. Natuurlijk werkt het iets uit naar buiten toe. Maar om dat positief te beschouwen, dat weet je niet. Het kan ook wel negatief zijn, dat maakt niks uit. Wat uitmaakt is of wij Goden vruchten dragen. En of de Heer in onze levens verheerlijkt wordt. En het is onmogelijk om daar voorschriften voor te geven. Te zeggen, nou dan moet je zus doen en dan moet je zo doen en dit en dat. En vooral, dan moet je bepaalde dingen nalaten. De Bijbel leert dat niet. Het is ook onmogelijk bovendien. Het enige resultaat dat dat kan hebben, enige vrucht die dat kan hebben, komt voort uit menselijke inzettingen en aanbevelingen. Dat is nooit tot eer van de Heer. Het is tot eer van een heleboel waarschijnlijk, maar niet tot eer van de Heer. Tot eer van de Heer is dat zijn woord en de inhoud daarvan dus uitwerkt in ons wezen. Dat het ons wezenlijk verandert. Ik heb al vaker geprotesteerd, ik weet niet of het hier was, tegen het idee dat sommigen dan naar voren brengen en zeggen, nou ja, dat kan ik nou helemaal niet, want ik ben niet zo. En de Heer weet dat. Waarbij men op voorhand zegt, ik kan niet veranderd worden. Ik ben zo sterk en spastisch, eigenlijk. Dat is een ander woord, maar nou negatief. Hè? Ik ben zo spastisch gespannen. De Heer kan met mij niks beginnen. Dat kan hij niet veranderen. Dat kan hij wel. Of hij dat ook wil, is nog maar de vraag. Maar dat is het punt niet. Het punt is, wilt u het zelf? Dan begrijp je me goed. Ik zeg niet dat u de Heer moet vragen of hij u veranderen wil en uw gespannenheid van u wil wegnemen. Voor mijn part doet u dat. Maar dat vraag ik niet. Dat vraagt de apostel ook niet. De apostel vraagt, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Daar begint het mee. En het vervolg daarop is inderdaad dat de Heer met zijn licht, dat wil zeggen dat de Heer zijn woord in uw hart wil planten, in uw zacht gemoed, opdat dat uw ziel, uw levenswandel namelijk, zou zalig maken. Zodat wel degelijk ons leven in afhankelijkheid van de Heer en dus vanuit zijn geopenbaarde woord, dat we hier voor ons hebben liggen, dat zo'n leven inderdaad vruchtbaar zou zijn voor hem. En die vruchtbaarheid zou inderdaad in de statistiek worden opgenomen, zal worden gemeten, want wij zullen daarvoor loon ontvangen. Dat is een ernstige zaak. En helaas, je kunt niet, ook in geestelijke zin, een baby, een kind blijven of een slaaf die bevelen, die anderen opleggen dan, uitvoert. Als je de Heer wil dienen, moet je volwassen worden en daarmee vrij worden en dus bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor je eigen leven ook daadwerkelijk te dragen. Wil je loon ontvangen van de Heer? Dat kan. Maar alleen als je de verantwoordelijkheid voor het eigen leven opneemt. En als je dat doet, het eerste wat je moet doen is zeggen, Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? En wat de Heer dan wil dat u doen zal, het enige wat ik ervan kan zeggen met de Bijbel zo in de hand is, dat u zich bezighoudt met dit woord van God. Niet als een hobby van enkelingen, maar om dat geestelijk voedsel, dit woord van God, tot u te nemen. En verstandelijk acht op te geven, u het eigen te maken en daaruit te leven. En dan wat de toekomst brengen mogen bij geleid des Heeraars. Maar daar laten we het eerst bij en geven het woord aan broeder Johan Bos.